Ja, we gaan beginnen. Het is 8:00. Alles werkt. Fijn dat jullie zijn om naar Gods woord te luisteren op woensdagavond. Ook jullie die kijken.
Ja.
Ik zal hem even uitzetten, anders hoor ik mezelf weer 2 keer. Oh, je moet ook aan zoveel denken. Ja, het zal wel door de leeftijd komen. Maar we gaan weer met 2 Petrus verder. Dus sla je Bijbel open en dan gaan we weer verder waar we de vorige keer gebleven zijn. We hebben het over gehad over de... Ja, de dag des Heren, hè? Wat is de dag des Heren? Hè? Die begint bij de grote verdrukking. En dat betekent dat hij alleen verheven zou zijn, zal zijn. En 2 Petrus 3 vers, dat gaat dus over de spotters. Ja, die zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Nou, daar hebben we genoeg over gezegd. En ze spotten ermee, want hij komt natuurlijk niet. Want in hun ogen is de Messias al gekomen. Die zit daar natuurlijk in Jeruzalem, maar dat is de Antichrist. Dat weet de kleine kudde, ja. En daarmee spotten ze natuurlijk ook het oordeel, ja, wat komen gaat. Maar het oordeel gaat wel komen. En dat is waar Petrus ook over schrijft. Onthoud dat. Het gaat hier vooral in verband met het gericht dat komen gaat. En we hebben ook, dat wil ik ook met jullie nu nog even naar gaan kijken. Ik zal even vers 9 voorlezen. 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten... Maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. In welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Dus in vers 9 begint hij in vers 10 over de dag des Heren, die komt. En maar dan zie je, dan eindigt hij, dan heeft hij het ook al over de elementen die zullen branden en vergaan. En dan in vers 12 heeft hij het over de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn. Dus ook de hemelen zijn door vuur ontstoken. En in vers 10 zie je ook de aarde, dat zal allemaal voorbij gaan. En de elementen, brandende, zullen versmelten. Maar, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Nou, daar ben ik vorige keer mee geëindigd. Want hij zegt in de welke gerechtigheid woont. En hij zegt ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zien we in Openbaring. Dat begint bij hoofdstuk 21. Dat is na het koninkrijk. Hé, hey Petrus, hoe kan je nou over, alleen maar over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Je verwacht toch ook het koninkrijk Gods? Jazeker. De 1000-jarige rijk hoort er toch ook bij? Maar nogmaals, het gaat vooral om dat gericht wat komen gaat. En daar spreekt hij vooral over. En die dag des Heren is dus tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde eigenlijk. En daar hoort ook onder andere het koninkrijk bij, maar ook de dag des oordeels. En daar gaan we een aantal dingen over zien. Want ik wil er even met jullie over spreken. Het overzicht over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarin gerechtigheid woont. Hoezo zegt hij dat? Ja? Dan spreekt hij echt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als de Heer Jezus Christus regeert op aarde. Ja? Hoe zit het dan? Nou, ik heb daar vorige keer, ben ik daarmee geëindigd. Hè? Nou, daar gaan we wat over zien. Maar ik wil eerst openen in gebed voor verlichting. Vader, ik bid, dank u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. Dat u bent gestorven voor onze zonde en opgestaan voor onze rechtvaardigheid, Vader. Dank u wel dat u bent opgestaan. Waardoor wij nu ook bekrachtigd kunnen worden, Heer, om de zonde te kunnen overwinnen in ons. Ik wil ook bidden voor verlichting op uw woord. Want dit gaat ook over de toekomst. Maar het maakt ook deel van het plan van uw Vader, wat u heeft. Wat... Ja, het totale plan dat alles in Christus gebracht wordt. En wij zitten ook in dat plan. En dan heb je ook met de aarde. En Vader, daar spreekt dit over. En daar willen we graag ook meer van weten. Wilt u ons daarom helpen om het te begrijpen door uw geest? En dat dank ik in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Nou, waarin gerechtigheid woont. Ga met mij mee even naar Psalm 110 vers 1. Dus we gaan een aantal teksten even daarover bekijken. Psalm 110, vers 1 en 2. Dat is een bekende tekst. Tenminste, voor veel mensen wel. Psalm 110, vers 1 en 2. Ik zat bij de verkeerde. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit op mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De heerser zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Dus hier heeft hij het over heersen. Het is een scepter van de sterkte uit Sion, dat is Israël, ja. En dan spreekt hij, zit op mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbanker uw voeten. Dus er zijn vijanden die worden gezet aan de voetbanker uw voeten. Ja? En als je vijanden hebt, ja, heers in het midden uw vijanden. Dat betekent, als Christus helemaal hier beneden op de troon zit, en zegt hij, heers in het midden van uw vijanden. Want kijk, we moeten niet denken aan de derde hemel. Man, zijn daar vijanden? Nee, die zijn er niet. Dus dat heeft heel duidelijk te maken met Christus op de troon in het koninkrijk. En als hij daar heerst, regeert dus, dan staat het te midden van uw vijanden. Dus het duizendjarig koninkrijk bestaat niet alleen maar uit mensen die vrede met God hebben. Nee, er zijn ook vijanden. En daarom staat er ook in verband met die vijanden dat hij moet heersen. En dat gaat hij doen met Israël. Kijk met mij even over het woordje heersen. Openbaring 20 vers 4. Ja, we gaan wel een aantal teksten. Ik heb een aantal nog wat teksten die we even snel doorlopen. Openbaring 20 vers 4. Openbaring 20 vers 4. Nou, dat is als het duizendjarig rijk gaat beginnen. En wij geloven daarin. Hè? Er zijn ook kerkleerlingen die niet over het duizendjarig rijk mogen spreken, want daar geloven ze niet in. Maar het is letterlijk de eerste duizend jaar van het eeuwig koninkrijk van God. Nou, en dan zie je in vers 4, en ik zag tronen, dus dat is aan het begin, en zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven. Zie je het oordeel? Oordeel heeft met regeren te maken. Want kijk wat erachter staat. En ik zag de zielen, degene die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden, en wat staat er? En heersten als koningen met Christus de duizend jaren. En je ziet in vers 6 ook aan het eind staan, zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen duizend jaren. Je ziet, in de psalm zien we Christus heerst te midden van zijn vijanden. En je ziet hier, Christus niet alleen, hij heeft ook zijn volk, het verloste Israël. Wie zijn dat? Dat staat hier. De koningen en priesters. Dus let op, hè, dat je natuurlijk wel niet daar de kerk of het lichaam van Christus in leest. En wij weten dat, omdat wij het woord en waarheid recht snijden. Zondag hebben we het over de wederkomst en over de opname van de gelovigen gehad. En dan zien we ook, dat zijn twee verschillende dingen. Hier ook, de priesters, wij zijn die priesters niet en wij zijn ook die koningen niet. Dat is Israël, de kleine kudde, die met Christus heersen dus. Het is belangrijk dat we dat zien. En ik ga mee naar 1 Korinthe 15. Paulus zegt daar ook wat over. En over die situatie praten wij 1 Korinthe 15. Als het koninkrijk daar is. Dus dat heersen heeft dus te maken met de tijd voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wat is er dan? Dan zijn er geen vijanden meer. Dus dan hoef je ook niet te heersen, wat we zo meteen ook gaan zien met die scepter. 1 Korinthe 15 vers 25. Paulus spreekt hier ook over de toekomst. Hij is ook een profeet, Paulus. Hè? En dan zie je ook in, heeft hij het over de opstanding in vers 23. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst, hè, bij zijn komst. Maar dan spreekt hij hier niet over de opname, hoor. Want dan komt hij later in vers 50 pas over te spreken. Paulus spreekt, slaat hier de bedeling genade gewoon over. Hij spreekt hier het profetisch plan dat hij zal heersen. Kijk naar, wacht, daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Teniet heb gedaan. Dat heeft met vijanden te maken. Dat is niet de grote verdrukking. Dat is de tijd van het koninkrijk. Kijk, want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Wanneer heerst hij als koning? In de grote verdrukking? Nee, inderdaad. Want daar is hij niet de koning. Hij komt op het witte paard en dan gaat hij het koninkrijk in en dan is hij de koning en dan gaat hij heersen. Met zijn volk, want Israël is niet zijn vijand meer. Want Israël is een verlost volk en dient hem als koning en priesters. Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Nou, daar gaan we zo meteen teksten van zien. En dat gebeurt uiteindelijk vlak voor de nieuwe hemel, nieuwe aarde, die periode. En dan de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En wij gebruiken dat vaak voor tijdens ons leven. Maar dat bedoelt deze tekst helemaal niet. De laatste vijand is de dood. Dat is als de grote witte troon geweest is. En de hel en de dood worden geboren in wat? In de poel des zuurs. En dan begint de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dus de vijanden, ja, de mensen, de ongelovigen. Maar de dood is ook een vijand. Dat zie je ook in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde niet meer. Maar in het koninkrijk is er nog wel een dood. Want hij zal heersen. En wie overtreedt, die gaat in de hel. In Jesaja lees je ook aan het eind. In het laatste Bijbelboek. Dat als ze komen naar de Heer om hem te aanbidden. In naar Israël toe. Dan worden ze ook langs de hel geleid. Nu kun je er niet in kijken. Maar dan kijk je zo naar beneden. En dan zie je de zielen en de lichamen van de doden. Dus er is nog steeds dood in die tijd. Snap je? Dus de laatste vijand, daar spreken we over. De allerlaatste vijand die wordt vernietigd. En dan begint de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar je ziet hier ook weer. Hij moet als koning heersen. Heersen. Ga met mij naar Psalm 66 vers 1. Dus wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. We spreken nu over gerechtigheid heerst. Niet woont. Want dan spreken we over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Psalm 66 vers 1. Psalm 66 vers 1. Een lied, een psalm voor de opperzangmeester. Juicht goden, gij ganse aarde. Psalm zingt de eer zijns naam, geeft eer zijn lof. Zegt tot God, hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Om de grootheid uw sterkte, zullen zich uw vijanden geveinslijk aan u onderwerpen. De ganse aarde aanbidden u. Met andere woorden, laat de ganse aarde u aanbidden en uw psalm zingen. Ja? Uw naam Selah komt en ziet Gods daden. Hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen enzovoort. Dit is ook een toekomst. Zeg tot God hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Kijk. Om de grootheid uw sterkte zullen zij zich aan u onderwerpen. Geveinselijk. De vijanden. Ja. En waarom zullen die vijanden zich geveinselijk aan hem onderwerpen? Zie je? Dus je hebt hier met vijandschap te maken. En mensen die zich onderwerpen aan de koning, maar dat doen ze geveinzelijk. Wat is veinzen? Dus, niet echt, hè? Schijnheilig. Ja, het is niet, het is met een gesloten vizier. Het is niet in openlijk, ik ben uw vijand. Nee, maar van binnen. Het is niet te zien aan de buitenkant. Want ze onderwerpen zich wel, maar je kan iemand onderwerpen. Iemand kan het vrijwillig doen, omdat hij de Heere vreest. Maar je kan het ook doen. Nee, ik vrees de Heer, omdat ik anders word een kopje kleiner gemaakt. Kom ik in de hel. En dat wil ik niet. Maar van binnen ben ik nog steeds die vijand. En als ik kans krijg, dan zal ik in opstand komen. Maar zolang ze zich aan de wet houden en ik overtreden en de offers, waarschijnlijk weet ik het allemaal niet meer in die tijd, dan zullen zij dus, dat is onderwerpen. Maar het is vijandschap. Nou, je ziet hier, waarom doen ze dat? Om, dat zei ik net al, ik deed wel zo, nou ja, maar om de grootheid uw sterkte. Men probeert vrede door praten en aardig te zijn, weet je wel. Weet je hoe je vrede moet je nu afdwingen? Dat moet je door kracht. Zes Amerika deed het met wapenwetloop. Dat zeggen ze wel eens verkeerd. Maar door die wapenwetloop is juist de vrede bewaard gebleven. Vrede afdwingen door kracht. En dat is hier ook. Er zal vrede zijn door de grootheid uw sterkte. En daarom onderwerpen ze zich aan hem. Want het zijn wel vijanden. Dus er is vijandschap, wat moet goed. Voor mij was dat echt een, niet nu hoor, maar toen de tijd, een openbaring. Ik had het altijd over het duizendjarig vrederijk. Ja, er is ook vrede, maar het is een afgedwongen vrede. Israël, dat zijn zijn kinderen, die zijn verlost. Heidenen die de Messias aannemen, ja, daar heeft hij ook vrede mee. Maar er zijn ook volkeren en mensen die dus vijandschap nog steeds hebben. En dat is dat je denkt, oh wacht eventjes. In het koninkrijk is er dus ook nog, is er ook nog een rebellie. Alleen Satan is opgesloten. Dat wel. Maar ze kunnen Satan daarom ook niet meer de schuld geven. Dus je ziet vijandschap, er is onderwerping, maar het is geveinsd. Vanwege de grootheid zijn de sterkte. Ja, je hoeft dan echt niet te proberen iets tegen de Heer. Nu kunnen ze nog alles zeggen tegen de Heer. En ze kunnen hem bespotten en alles. Maar in het koninkrijk kan je het echt vergeten. Ja, dat hoeft echt niet te proberen. Nou, ga maar mee om die grootheid uw sterkte naar Deuteronomium 33 vers 29. Deuteronomium 33 vers 29. Deuteronomium 33 vers 29. Kijk, hier zie je nogmaals de bevestiging daarvan. Wel gelukzalig zijt gij ook Israël. He, dus gelukkig zijn jullie, ja. Ze zijn blij. Wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Het scheelt uw hulp. En die zwaard is uw hoogheid. Ja, dat was ten tijde toen Mozes dat zei. Ja, hij heeft hen uit Israël, uit Egypte geleid. Maar het is ook een profetie over de toekomst weer. Met het koninkrijk. En daarom zullen zich uw vijanden, kijk waarom, omdat de Heere het schild is van hun en een zwaard van hun hoogheid is. En om die reden zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen en gij zult op hun hoogte treden. Zie je? Dus als Israël ook met Christus zal regeren, zij zullen met hem, hoe zeg je dat? De roede, de ijzeren roede hanteren. Want Christus zal regeren met Israël. Want de Heer Jezus was op aarde en toen heeft hij zijn regering al, heeft hij al benoemd. Hè? Dat zijn de 12 apostelen. En koning David zal op de troon zitten voor Israël. En de Heer Jezus is de koning van het hele universum. Van hemel en aarde. En de 12 apostelen, dat zijn regeringen. En de hele wereld zal geregeerd worden door Joden. Ja? Maar die hebben ook autoriteit. Die hebben ook macht. Ja? En dat is wat je ook hier ziet staan. Want kijk, ga mee naar Psalm 2 vers 8. Het is een beetje teksten met elkaar verbinden. Dus ik heb echt een onderwerp daarover gemaakt vandaag. Ik denk niet eens dat ik het vandaag afkrijg. Psalm 2 vers 8. Maar om die feiten, die tijdslijn en ook op een goede lijn te zetten, maar ook om te begrijpen hoe dat die gerechtigheid in het koninkrijk zal zijn en gehanteerd wordt en uitgeoefend wordt. Wat zei ik? Psalm 2, hè? Ik ben alweer veel te ver terug. Ik zit wat te praten, maar Psalm 2 vers 8. Kijk. Vers 8. Dan zegt God, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de eiden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen, kijk dus de heidenen, niet alleen Israël, maar ook de heidenen zijn het erfdeel des Heren. Maar let op, ze moeten natuurlijk ook in Christus zijn, ja. Dus ik zeg het wel eens vaker, in de grote verdrukking gaat het vooral om het oordeel van Israël. Want het oordeel begint bij Israël, dat zei Petrus ook al, zegt Paulus ook in de Romeinen 2 trouwens. Eerst de Jood en dan de Griek. Maar in de grote verdrukking, dat is in de grote verdrukking vooral. Maar in het koninkrijk zie je vooral, en tot en met aan het eind van het koninkrijk, zie je het oordeel van de heidenen. Dan zullen zij die keus echt moeten maken. Nou, daar spreken we hier over. En gij zult in vers 9 hen verpletteren met een ijzeren scepter. Zie je dat? Dat is verpletteren. Dat is nou niet echt dat je zegt, dat is toch stevige taal. Ze zullen verpletterd worden met een ijzeren scepter. Een scepter behoort aan een koning. Ja? Dus hij zal heersen. Hij zal regeren. Met de roede, met de scepter in zijn hand. En gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Zo zal er geregeerd worden in het koninkrijk. En daarom, ja. Zie je ook in vers 10, nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Ja, als je verstandig bent, laat je je tuchtigen. Hè? Dus dan luister je naar hem. Laat je door hem leren. Gij rechters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. En gij hebt de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Dus je hebt degene die op hem betrouwen, die kussen de zoon, zeg maar. Weet je wie je ook altijd ziet kussen? De paus wordt gekust. Wat dacht je van die beelden? Gaat ook altijd een brood. Een Babelbeest is ook kussen. Het staat ook in de Bijbel. Dat kussen komt helemaal uit Babel. Beelden kussen en dat soort dingen. Maar hier, dit is de kus aan de zoon. Ja? Dat betekent, ja, wij zeggen, laat je met God verzoenen. Zie je dat woordje wat in? Zoen in. Ja? Verzoenen, ja? Dan heb je vrede met hem. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Dus met andere woorden, laat je tuchtigen. Dat is jouw Messias. Je moet hem aannemen, want anders ontbrandt zijn toorn. Als je op hem betrouwt, en dat staat er ook achter, dan ben je gelukzalig. Dus dat is de ik zou zeggen, men is gewaarschuwd wat hier staat, ja? Men is gewaarschuwd. Dient hem met vrees en verheugt hem met beving. Kus de zoon opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou verbranden. Onze God is een verterend vuur. Dus het is heel duidelijk een waarschuwing voor in het koninkrijk. Ja? Dat is vanwege de hoogheid van zijn sterkte. En wil je de Heer aannemen, dan kus je de zoon. En dan ben je gelukzalig omdat je op hem vertrouwt. Maar degenen die ook die toorn niet willen, die zullen zich wel onderwerpen, maar geveinzelijk. Maar er komt een tijd, en die gaan we zo meteen in die tekst zien, dat toch openbaar wordt. Ga maar mee naar Openbaring 2 vers 26. Over die ijzeren scepter staat er. Hè? Openbaring 2 vers 26. Dit is een beetje wat ik net ook zei, maar nu met een andere tekst. Hij zal met hun regeren en heersen, ja. En hij heerst met die ijzeren scepter. Men heeft het allemaal, ja. Hij zegt ook, Jezus kwam eerst met lijden en dan komt hij in heerlijkheid. Nu is hij echt de koning, hoor. En in Openbaring 2, in vers 26, daar spreekt hij over tegen de kleine kudde. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. Dus ik snap niet hoe men hier de geschiedenis van de kerken kan lezen, want wij heidenen krijgen macht over de heidenen, dus dan, als wij onszelf hierin lezen. Maar niet over de Joden schijnbaar dan. Zie je dat het niet klopt? Maar het is inderdaad, we weten dat het gaat over Israël, de gelovige Jood. Die zal macht krijgen over de heidenen. En hij zal, wie is hij? Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En zij zullen als pottersbakkersvaten vermorzeld worden. Dat heb ik net in Psalm 2 gelezen. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Wie zie je in dit vers staan? Ik, wie is dat? Christus. Gelijk ik van mijn vader ontvangen heb. We hebben net in Psalm 2 gelezen. En hij gaat heersen. Maar met wie gaat hij heersen? Met de kleine kudde. Want hij zal over hen hoeden met een ijzeren staf. Ja, dat is degene uit 26 die overwint. Dat is een lid van de kleine kudde. Die zullen met Christus dus hoeden met een ijzeren staf. En dan zie je ook hetzelfde wat Christus... wat we bij Christus in Psalm 2 zien. En de tegenstanders zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Let op, men is dus gewaarschuwd. En je ziet ook, gaan we mee, dat is dus in het koninkrijk. Hè? Dus het koninkrijk, dat heeft te maken met vrede, maar afgedwongen met kracht en macht. Met een ijzeren scepter. De Heer Jezus met Israël. Koningen en priesters. En als je kijkt in Psalm of in Openbaring 19 vers 15. En dan zie je het nog een keer over de Heer Jezus. In vers 14, hij komt naar beneden. En de Heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein, fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. Oké, dat gebeurt, hè. Maar dan zie je dan ook, en hij zal hen hoeden. We spreken over de toekomst in het koninkrijk. Want het is vlak voor het koninkrijk. Met een ijzeren roede. En wat zie je dan? En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtige gods. Dus dat is de wijn des toorns en de gramschap van de almachtige gods. En daar is niet mee te spotten. Je ziet hier een aantal teksten over hoe hij in het koninkrijk zal heersen, zal heersen, staat er echt letterlijk, en ga regeren. En dat is, ja, Petrus zegt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Hier spreken we over het koninkrijk waarin gerechtigheid heerst, door middel van die ijzeren scepter. Nou, kijk met mij mee in Jesaja 11, vers 4. Nou, dat is een bekende tekst. Ja, het vrederijk van de Messias, zoals er boven staat. Dat moest ik volgens mij op school ook leren vroeger, als ik me goed herinner. En dan zien we staan in vers 4 en 5. Want het is inderdaad het vrederijk van de Messias. Dat is het duizendjarige rijk. En in vers 3 spreekt hij over de Heer en zijn rieken zal zijn in de vrees des Heeren. Zijn lust zal in de vrees des Heeren zijn. En hij zal, Christus, zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Wat wil dat zeggen? Geen aanzien des persoons. Hij zal ook naar het gehoor zijn oren niet bestraffen. Dus je gaat niet op gerucht af. Precies wat de wet zegt ook in het Oude Testament. Een arme ga je niet bevoordelen voor het gericht omdat hij arm is. En een rijke ga je ook niet bevoordelen omdat hij rijk is. Maar ook niet, nou ja, hij is rijk zat, dus we geven hem. Nee, het moet rechtvaardig zijn. Nu ook, hè. Ja, als een arme iemand bestolen heeft. Sorry, dat is gewoon een zonde. In het koninkrijk kom je niet mee weg, hoor. Door te gaan naar het verleden, ja, maar daarom en daarom en zus en zo. En daarom heb ik dat gedaan. Niks ervan. Stelen is stelen. En Christus zal ook de wet dus hanteren. En je weet, wet kent geen genade. Maar hij zal de, kijk, er staat het, hij zal de armen met gerechtigheid richten. Het gericht. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Dat is die ijzeren scepter. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Spreekt hier over het koninkrijk. Want kijk, gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. Dus als je de waarheid hebt, je hebt gerechtigheid, je hebt de waarheid en als men die waarheid, als men tegen is, dan komt de gerechtigheid in actie. Dus je kent gewoon geen pardon. En dan zie je ook in de schepping, zal die vloek opgeheven zijn in het koninkrijk, ja. En dus ja, en dan zie je ook in vers 9, men zal nergens leed doen, nog verderf op de ganse berg mijn heiligheid, want de aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de water de bodem der zee bedekken. Nou ja, in ieder geval, dus dat is de situatie die wij hier zien. En Psalm 2 vers 4, of sorry, ik zeg ook Psalm, Jesaja 2, dat is natuurlijk ook de bekende, en die kan je er samen mee lezen. Maar dan zie je, als Christus op de troon zit, in vers 2, er zullen toch velen gelovig worden. Want als je kijkt in 2 vers 2, het zal geschieden in het laatste der dagen. Dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen, wie? Alle heidenen toevloeien. Niet de Joden. Nee. Want, vers 3. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heeren. Tot het huis van de God Jacob. Nou, dat is niet Amerika, dat is niet Engeland, dat is niet Nederland. Dat is daar, dat kleine landje in het Midden-Oosten. Jeruzalem. En dan gaan ze naar de Heeren, opdat hij ons leren van zijn wegen. En dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren wordt uit Jeruzalem. En de wet zal ook geleerd worden om de mensen te laten zien dat ze een verlosser nodig hebben. Want daar is de wet voor. Ook leren. Want ook dan, met die zondige natuur, kan je natuurlijk ook de wet niet houden dan. Maar dan wordt ze geleerd. Ook met die offers die dan nog gebeuren aan de heidenen. Het verlossingswerk van Christus. Dan wordt ook dan aangetoond dat je de wet niet kan houden. Want de apostelen gaan met die grote opdracht, ze gaan de wereld in. Dopende en ieder. En dan moeten ze leren wat hij hun geboden heeft. Nou, je ziet, de wet zal uit Sion uitgaan. En in vers 4, dan gaan vele heidenen gaan erheen. En dan zie je, die zeggen, opdat hij ons leren van zijn wegen, dat wij wandelen in zijn paden. Nou, dat zijn natuurlijk de oprechten. Maar je ziet ook in vers 4, hij zal richten onder de heidenen. En bestraffen vele volken. Dus met andere woorden, hij zal richten onder de heiden en ook bestraffen vele volken, dus in het koninkrijk. Het is een vrede koninkrijk, maar degenen die in opstand komen, die zullen bestraft worden en gericht worden. Nou, dat is gerechtigheid, ja, niet die echt woont daar, die daar heerst. Er is veel gerechtigheid. In Jeruzalem woont gerechtigheid. Maar op de hele aarde heerst gerechtigheid. Het wordt een afgedwongen vrede, zeg maar. Maar je ziet wel, er zullen veel mensen gaan geloven in het koninkrijk. Gelukkig wel. Dat zeker. Anders lijkt het net zo van, nou ja, het is een... Nee, het is wel een vrederijk. Er is geen oorlog. Het dierenrijk is in vrede. Dus ja, er is kennis van de Heer overal. Dat is iets waar de wereld nu naar snakt eigenlijk, toch? Dat vrederijk. Maar dat gaat pas gebeuren als hij op de troon zit. En toch zullen er vele mensen geloven worden. Gaan we mee naar Zacharia 8. Zacharia 8. Eén laatste bijbelboek. Vers 21. En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende. Dat is eigenlijk ook wat we dus net lazen in Jesaja 2, hè? En dan zie je, laat ons vlijtig, ja, vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht des Heren, om de Heren der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heren der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht des Heren te smeken. Alzo zegt de Heren der Heerscharen. Het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen de heidenen zien. Daar hebben ze de heidenen, niet de joden. Want het heil is wat? De zaligheid, zegt de Heer Jezus, is uit de joden. Oké, maar dat is het hier, dat was toen hij dat zei, maar dat deden ze alleen niet. Maar hier is het wel zo. De zaligheid is in tegenstelling tot de bedenkende genade, waarin je nu kan zeggen, de zaligheid is nu waar. Bij de heidenen is het hier weer precies wat volgens de roeping van het volk Israël. De zaligheid bij de heidenen te brengen. En daarom zie je ook dat 10 mannen uit allerlei tongen de heidenen grijpen zullen. Ja, de slip grijpen zullen van 1 Joodse man. Zeggende, wij zullen met u lieden gaan. Want wij hebben gehoord dat God met u lieden is. Dus dat betekent, ik moet dan een beetje ook aan Paulus denken met Thessalonicenzen. Dat van hun was het gerucht luidbaar geworden. In de hele omstreek. Wat daar in Thessalonica gebeurde. Omdat daar kwam een opwekking. En men zag. Er is daar wat aan de hand te komen. Mensen geloven die veranderen helemaal. En die zijn blij. En ze zien het werk. Ze zien de Heren aan het werk. En dat zie je hier. Niet alleen niet gezien. Maar ze hebben het gehoord. Kijk, en daar zie je dat Israël. Dus echt. Aan zijn roeping. Voldoet. Wat ze natuurlijk in het verleden niet gedaan hebben. Maar nu wel. En hoe komt dat? Omdat onder de wet wij niet, maar zij ook niet. Het is dat Christus hun verlost heeft en in hun woont. En nu kunnen zij getrouwe getuigen zijn. In deze wereld nu toch ook met het lichaam van Christus. Wie kan nou de mensen de redding brengen? Dat zijn niet, dat zijn alleen degenen die in het lichaam van Christus wonen. Dus ik en mijn buurman die ook een heiden is. En die niet gelovig is. Ik kan het wel, hij niet. Snap je? Dat is gewoon het verschil. Omdat Christus in je woont. Nou, hier zie je Israël wat in Christus is. Met andere woorden, in het koninkrijk. Je ziet dus, hij zal heersen. Maar je ziet ook, er zullen grote massa's zullen geloven worden. Want ja, er zullen veel mensen wonen in het koninkrijk. Ik bedoel. In Amerika, ik zei het pas nog, 200 jaar bestaat het nou. Ik bedoel, was het van de week nog? 30 of 40 miljoen mensen doen. Amper. En nu zijn er 350 miljoen in 200. Met alle zonden en de vloek en weet ik het allemaal niet wat er is. In die tijd is er natuurlijk de vloek op de schepping zal opgeven. En dan zou je ook geen aardbevingen en weet ik, van ongezonde zonnestralen, waardoor je huidkanker krijgt, weet ik het allemaal niet meer. Dat is er allemaal niet. Er zijn geen ziekenhuizen in het koninkrijk. Geen ziekenhuis dan. Maar kijk. Maar dan, hè. Dus je ziet in vele gelovigen, zullen heersen, maar we hebben het nog niet over die, we hebben het wel even aanstipt, de geveinsden. Nou, ga met me mee naar openbaring. Wanneer wordt dat openbaar? Nou, als je geveinsd bent, dan komt dat, is dat dus nog niet openbaar. Nee. Als jij nu bijvoorbeeld, weet je bijvoorbeeld nu ook, je hebt nu ook, je kan in één kerkgebouw zitten en iedereen noemt zich christen. En ze hebben allemaal de Bijbel. En toch, wanneer wordt dat openbaar, het verschil? Als de opname is. Zie je opeens kerkbanken. En dat er blijven een paar zitten. Dan denk je, hey, wacht even. Of denk je, maar ik bedoel, dan zie je opeens, hey, wacht, dat is het openbaar. Hij was helemaal geen waarde gelovige. Snap je? Kijk, en toen kwam het, zo wordt het dus nu openbaar. En ook nu als je met elkaar praat, en je gaat over het evangelie praten, en dan, ja, maar je snapt het voorbeeld, hè. Nou, in openbaring, zie je dus, wanneer komt het dan openbaar? In het koninkrijk, zolang zij zich geveinslijk onderwerpen, gebeurt er dus niks. Maar, ja, je hoeft de Heer echt niet voor de gek te houden, want, wat zegt Paulus ook weer, God laat zich niet bedriegen, toch? En het is ongelooflijk dat mensen dat denken, dat ze God kunnen bedriegen. Maar kijk in openbaring, dat is de dag des oordeels, hè. Kijk in openbaring 20, vers 7. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn. Dus wat wij net allemaal gelezen hebben over dat koninkrijk en over het heersen. Met die ijzeren scepter, met Israël, de heidenen zullen, velen zullen geloofd worden. Maar er zal ook bestraft worden tijdens het koninkrijk. Dus op een of andere manier zijn er toch ook die natuurlijk in het koninkrijk ook de dood zullen proeven en dood zullen gaan. Maar de geveinsden niet. Die blijven leven. Nou, in het koninkrijk kan je dus 1000 jaar worden. En dat bedoelde ik eigenlijk net Amerika, waar iedereen is dood gegaan. Hè. Nou, maar dan heb je 1000 jaar mensen die gewoon dus niet doodgaan. Ik bedoel, nou dan kan er toch een aardige bevolking optreden in die 1000 jaar, toch? Nou, en dan kan je ook misschien een beetje voorstellen, want hier staat natuurlijk iets onvoorstelbaars. Kijk in vers 7, 20 vers 7. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, de volken. Die in de 4 hoeken der aarde zijn. Heeft een aarde hoeken? Oost, west, thuis, west. Oost, west, sorry. Oost, west, thuis, west. Oost, nee, noord, oost, zuid, west. Dat zijn de 4, ja, de visserman. Ja, noord, oost, zuid, west. Dat zijn de 4 hoeken van de aarde. Ik heb al eens een keer iemand gehoord die zei, er staat 4 hoeken van de aarde, maar de aarde heeft geen hoeken. Nou, dan is dit het antwoord. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken de aarde zijn. De Gog en de Magog. Dat is die grootste, laatste veldslag. Om hen te vergaderen, hoe Satan te krijgen. Welke getal is als het zand aan de zee. Dus hij krijgt toch een getal als het zand der zee aan volgelingen. En dat zijn die geveinsden. Dat zijn die geveinsden. En nu wordt het openbaar. Want Satan wordt losgelaten. En je ziet gelijk wat ze doen. Het is niet Christus, maar ze gaan naar Satan. En die zegt niet, ik ben de Christus dan hoor. Hij openbaar is gewoon Satan dan. En ze hebben zich geveinsd aan Christus onderworpen, maar ze zijn dienaren van Satan. En nu komt het openbaar. En het is gelijk afgelopen met ze. Maar het getal is altijd zand der zee. Dat kan je het voorstellen. Dus het zand der zee, maar ik zei net al, er is natuurlijk een behoorlijke populatie dan. Maar het is nog heel erg wonderlijk dat het toch zo'n getal is. Want als je dus 1000 jaar bent. Ik bedoel, je weet ook van de geschiedenis van vlak voor het koninkrijk begon. Hoe de toorn van God toen over deze aarde ging. Ja? En dat het is verschrikkelijk en dikke duisternis en al dat soort dingen. Wat al plaatsgevonden heeft voordat het koninkrijk begon. En ze hebben schijnbaar hun geheugen ook dicht geschroeid op een of andere manier. En je ziet hier dat ze achter Satan aanrennen. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. Het is ongelooflijk. Ze gaan gewoon een aanval plegen op Jeruzalem waar Christus op de troon zit. Dat is een hoogmoed van ongekende omvang. Als ik dit lees. Maar ja. Er kwam vuur uit beneden vanuit God uit de hemel en heeft hem verslonden. Er is geen landmoedigheid meer. Het is gelijk. pads afgelopen. En de duivel die hen verleiden ziet, de duivel die hen verleidde, hun zondige natuur ging achter hem aan. Werd geworpen in de poel des zuurs en zilvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepeinigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Dat is de poel des zuurs. De duivel gaat erin en je ziet de profeet en het beest zitten daar al. Die zijn erin geworpen voor het duizendjarige rijk. Je ziet hier ook dus dat, dat die pijn, het is niet tijdelijk, het is eeuwig. Want ze zitten er al 1000 jaar in en ze zitten er nog steeds. Al is het in het vuur, maar het is geen vuur wat hun verteert en waardoor ze vernietigd worden. Maar goed, hier zie je dus de dag des oordeels komen. Dat is dus wat daar gebeurt. En dan zie je ook gelijk de grote witte troon die dan tevoorschijn komt. Nou, en dat is vers 11. Ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. Dus op dat moment zie je de witte troon, dan worden de mensen geoordeeld, zie je in de versen daarna. Maar je ziet ook dat de aarde en de hemel wegvloot. Dat heb ik vorige keer al even aangestipt en dat is ook waar Petrus over spreekt. En ook Judas, ga even naar mij naar Judas voor de witte troon. Wie komen daar? Nou, dat zijn alle ongelovigen. En je ziet hier ook nog iets staan, Judas 6 vers 7. 6 en 7. Judas 6 vers 7, dat kan niet. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote das met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom zelve, die op gelijke wijze als deze gehoreerd hebben en ander vlees zijn nagaan tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragen de staf des eeuwige vuurs. Je ziet hier ook die gevallen engelen die reeds opgesloten zaten. Ja, die worden ook bewaard, hè, tot de dag des oordeels. En als je kijkt in 2 Petrus 2 vers 9, spreekt hij over die dag des oordeels. En dan spreekt hij over, ja, de onrechtvaardigen. En dat is iedereen die niet gered is. Dat is in hoofdstuk 2 van 2 Petrus. Hij bewaart de godzalige uit de verzoeking, hè, te verlossen. En de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Nou, dat zie je dus bij die grote witte troon gebeuren nu. En dat is vanaf Kain, de eerste, tot en met openbaring wat we net lazen. Maar wat je ziet is dat de hemel en de aarde wegvloden, ja. Er is geen plaats in hun gevonden. Als we nog in Petrus zitten, 2 Petrus 3, dan spreken we dus over 3 vers 10, hè? Daar hebben we vorige keer ook even over gehad. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. En dan uiteindelijk in welke de hemelen met de gedruis zullen voorbijgaan en de elementen verbranden zullen en vergaan. Want Peter spreekt hier over, je denkt het lijkt wel het koninkrijk overslaat, maar hij denkt aan het gericht wat komen gaat, want uiteindelijk het gaat om het eeuwig koninkrijk waarin alle zonde weg is en God woont en alles in alles is. En de gerechtigheid daar woont, want dat zegt hij ook in vers 13, hè? Dat is de verwachting, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Het is een voortzetting van die 1000 jaar, alleen, dan is alle zonde, alle rebellie, de duivel, de gevallen engelen, de zondaren, de onrechtvaardigen, die zijn allemaal geoordeeld. Maar ook de aarde. Ja? Je ziet als het ware een grote restauratie plaatsvinden. En waar zijn wij op dat moment? Ja, ik weet het niet. Als de hele nieuwe, het is niet zo dat de aarde wordt gewoon zeg maar vernietigd en weggedaan en gaat weer een nieuwe aarde scheppen. Nee, wordt door vuur, wordt alles op aarde is, wordt vernietigd, vergaat en versmolt en door het vuur vernietigd. Zoals met de zonvloed een nieuwe wereld ontstond en ook alles weg was, zo zal ook de aarde compleet, ook alles wat maar even dat met zonde te maken of besmet is geweest, dat wordt allemaal door vuur toch gereinigd. Daarom wordt de aarde met vuur verbrand, maar ook de hemelen. Nou, ik geloof dat er met de opname iets is, maar Oké. Maar misschien is een mooi voorbeeld Psalm 102. Waarin hij wat zegt en dan zeg je, nou ja, dat zou ook op ons, hetzelfde principe op ons kunnen slaan. Psalm 102 vers 26, en dat is vlak voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Psalm 102 vers 26 en 27. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, staat dat ziet, maar gij zult staande blijven. en zij zullen allen als het kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet geëindigd worden. Dus wat je hier ziet staan op dezelfde wijze, ze zullen bewaard worden, ja. Zij zullen vergaan. Ik zocht eigenlijk. Ja, kijk, ze zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij allen zullen als een kleed verouderen. Gij zult ze veranderen als een gewaad. En zij zullen veranderd zijn. Nou ja, goed. Dat gebeurt dus met de aarde en de hemel. En op een of andere manier zullen wij dan ook, ik weet het echt niet, maar ook in ieder geval wel bewaard worden natuurlijk. Want er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En wij hebben onze positie in de nieuwe hemel ook uiteindelijk. En zoals zij dat op de aarde zullen hebben. Ik moet even kijken, want ik zit even... De dag des oordeels, ik heb iets verkeerds opgeschreven, maar ik weet al wat ik bedoel. Ga maar mee naar Romeinen 2 vers 16. De standaard van de dag des oordeels, waar mensen gemeten worden, is uiteindelijk Romeinen 2 vers 16. En het is de apostel Paulus die dat openbaart. Want de geveinsden, ja, die kunnen misschien ook zeggen, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Maar wat doet God? En dat is wat de Paulus openbaart, hè. Want in Openbaring 2 vers 16 zegt hij, moet mij horen, Romeinen 2 vers 16, sorry. Dit is de standaard. In de dag wanneer God de verborgen dingen ter mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. En wat is dat dan? Nou, dat is Paulus heeft geopenbaard dat het door het geloof is. Ja? Daarvoor... Misschien dat mensen het zelf niet wisten, maar de gelovige deed dat gewoon wat God zei. En die deed de offers. Hè? Het bekende voorbeeld van de fariseeën en de tollenaar. De gelovige die ziet zichzelf als een zondaar. En die weet, ik kan alleen maar een beroep doen op zijn genade. En daarom, ik doe ook de offers en dan weet ik dat ik vergeven van zonde heb. De fariseeën, dat is de, wat zei hij daarvan? Schijnheilig. De geveinsde. Uiterlijke gerechtigheid. Maar van binnen, ja, ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Nou, en daar kom je niet mee weg, want hij zal de verborgen dingen der mensen oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. En het is dat evangelie wat laat zien dat God die openbaart alles wat in jouw hart is. En dat is het geloof. En dan zal blijken de ongelovigen, het zijn ongelovig. Dus de schijnheiligen komen er niet mee weg, want het zal openbaar zijn dat het niet in geloof is geweest. Dus Peter zegt, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal gerechtigheid wonen in plaats van heersen, want de vijandschap is dan weg. Nou, dan hebben we net 1 Korinthe, we gaan even maar in naar 1 Korinthe 15. Ja, hij stoort vaak, ik weet het, er is wat aan de hand, ik kan de vinger er niet op leggen. Dus het spijt me, ik kan er niks aan veranderen. Ik zie er wel een melding. Maar ik weet niet hoe ik het ongedaan moet maken. Dus ik zie het zelf ook elke keer verspringen. 1 Korinthe 15 vers... We hebben net 25 en 28 gelezen, ja. De laatste vijand is de dood, 26. En dan 27, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, onderworpen, hè, dat heeft ook weer met het heersen. Dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden die hem alle dingen onderworpen heeft, omdat God zei alles in allen. En wanneer is dat? In het Koninkrijk niet. Je ziet hier dat Paulus spreekt hier profetisch over die toekomende tijd, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Dan is de Zoon onderworpen aan de Vader die hem alle dingen onderworpen heeft. En dan is God alles en in allen. En dan spreekt hij heel duidelijk over de nieuwe hemel. En de nieuwe aarde. Zie je, je moet het woord en waar terecht snijden. En anders kom je er niet uit. Nou, dat is de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Bepalend waar Peter over spreekt. Waar Jesaja over spreekt. Genesis 1 en 1 vers 1 is, ja. de oude hemel en de aarde. Je ziet eigenlijk, als het nieuwe hemel en nieuwe aarde komt, waar Petrus over spreekt, waarin gerechtigheid woont, dat is een complete renovatie. Net zoals ik in deze vloer bijvoorbeeld, als die helemaal zwart gelopen is, kom ik binnen. En dan ga ik die vloer helemaal opschuren. Dan is het zwart en dan schuur ik het er allemaal af. En dan zie je dat daarna helemaal het schoonhout tevoorschijn komt. Dat noem je renoveren. En dan is het helemaal weer als nieuw. En zo zal die nieuwe hemel, nieuwe aarde ook zijn. Het zal een complete renovatie zijn. Compleet alles zal vernieuwd worden. Maar het hout is nog steeds wel het hout. Ik heb geen nieuwe vloer ingelegd. Dus die aarde, die wordt gewoon gerenoveerd. Maar dan door vuur en de hemelen ook. Dus het is van de ene staat naar de andere eigenlijk. Nou, en dan spreken we over Efeze 1 vers 10. En ik denk dat ik ga stoppen, want... Ja, Efeze 1 vers 10. Paulus spreekt over, we hebben het zondag ook even aangestipt. In vers 10. En die tijd, nieuwe hemel, nieuwe aarde, wat is dat? Dat is de bedeling van de volheid der tijden. Namelijk alles tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Nou, als je kijkt naar het koninkrijk, is niet alles in Christus. En in de hemel, wij zijn daar wel. Maar uiteindelijk, de nieuwe hemel, nieuwe aarde, zal alles in Christus zijn. En dat noemt hij de bedeling van de volheid der tijden. Goed, nou, dan maak ik het even mee later. Volgende keer ga ik nog een aantal dingen hierover zien, namelijk ook over de schepping. Maar... Dat is het hoofdzakelijk wel. Dus als Peter spreekt over, nogmaals, als God zei alles en in allen. Als God zei alles en in allen. Ik bedoel, ik ben toch een tempel van de Heilige Geest nu? Hij woont toch in mij? Dus in mij woont ook de gerechtigheid, toch? Dus zijn gerechtigheid zal in de hele schepping, en in de aarde zal in gerechtigheid, maar hij zal in zijn hele schepsels, bij alle schepsels ook in hun wonen. En vandaar dat je kan zeggen, God zei alles in en allen. Maar dan, daarom kan Petrus ook zeggen dat een nieuwe hemel, nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Als alleen maar gerechtigheid daar is, in de mensen, hij woont in hun, dan is er geen ongerechtigheid meer. En zo zie je dus het verschil met het koninkrijk en uiteindelijk de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ik vind het fascinerend dat ik die volgorde nu zo kan plaatsen en kan zien ook. Dus wat dat is, hebben wij een heel goed beeld van... De toekomst hoe het eenmaal zal gaan. Nou goed, de volgende keer gaan we hier op verder. En dan komen we natuurlijk uiteindelijk bij de langmoedigheid uit. Want Petrus kan dit ook schrijven, een aantal dingen. Waarom Christus niet komt, omdat hij dat van de apostel Paulus heeft hij dat gehoord. Goed, laten we eindigen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Nogmaals, van de bedeling der genade. De volheid der tijden, die komt nog. En er komt ook nog een tijd, Vader, als deze bedeling der genade is afgelopen. Waarin al dit soort dingen gaan gebeuren. Maar uiteindelijk het doel is, Vader, dat alles in Christus zal zijn. Dat u zal alles en in allen zijn. En dat is de periode van de nieuwe hemel, nieuwe aarde, Vader. En dat is een geweldige toekomst, Vader. En wat zal dat mooi zijn als dat eenmaal zo is. En daar zien wij ook verlangen naar uit, Vader. En daarom danken we u voor deze genade. En dat nog steeds mensen gered kunnen worden. En dat ze in het plan komen wat u met ons hebt, Vader. Om u namelijk te verheerlijken. En daar dank u voor dat wij... Dat u zoveel van ons houdt en ons daar ook toegeschikt acht als wij in Christus gebracht zijn. Zodat we daar een deel kunnen hebben. Dank u wel voor deze genade. In de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, bedankt dat jullie gekeken hebben. Ik zie dat het gaat van alles fout. Niet veel konden volgen. Hij stoort vaak, ja, het ligt niet aan jullie. Ik zie hier constant een melding. En er is wat aan de hand. Ik denk dat het met mijn laptop te maken heeft. Het is niet anders, maar ik zou zeggen... De audio is in ieder geval wel goed. Wil je nog een keer luisteren, dan kan je op de site naar de audio-opname luisteren. Dus bij deze bedankt en allemaal tot de volgende keer. En word gesterkt in de genade en de groeten vanuit Sassenheim. Tot ziens.